Vandaag zit ik met iemand die zo'n beetje elke discipline in de mode wel heeft uitgevoerd en met succes. Model, blogger, it-boy, stylist, fashion editor, fashion director, fotograaf, kunstenaar. Het is de man die alles kan. Vandaag zit ik met Jean-Paul Paula.
Hallo, hallo.
Hallo, lieverd.
Thank you for having me.
Dankjewel dat je er bent.
Dankjewel. Wat een mooie introductie.
Ja, maar ja, je bent echt de persoon die ik ken die de meeste dingen heeft uitgevoerd. En ook allemaal met succes.
Ik word een beetje verlegen.
Het is wel waar.
Nice, nou dankjewel. Ja, het is inderdaad wel zo.
Ja, precies. Ik wil eigenlijk beginnen met een beetje een soort van terugschakeling back in the day. Mm-hmm. Toen wij elkaar al kenden, wat al ondertussen best wel veel jaar geleden is, yeah, was jij heel vaak de echte uitzondering. Want we hebben het nu heel vaak ook in de podcast over de uitzondering zijn, de ander zijn. Yeah. Maar dat ziet er nu toch wel echt heel anders uit dan dat er 15 jaar geleden uitzag. En volgens mij hebben mensen eigenlijk nooit echt stilgestaan met hoe die ervaring was voor mensen toen. Mensen zijn meer bezig met de ervaring van mensen nu. Ja. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd, als je zo terugkijkt, hoe was die ervaring van jou om in mode te zijn?
Ik denk dat wat zo'n geluk was voor mij in het begin was dat ik gewoon goede vrienden had die niet allemaal wit waren. Dus zoals jij dat dan wel weet, ik ging rond met Sonny Groh, met Majid Karouche en zo. Zoveel als we allemaal dan een affiniteit of een nabijheid hadden met witheid en assimilatie. Dus zeg maar een soort van meedoen met de norm, niet zeuren, weet je wel. Heel erg als mensen racistische dingen zeggen, doe maar alsof je het niet hebt gehoord, dat soort dingen. Ik was wel vaak alleen de enige zwarte persoon daar. En dat heb ik ook echt wel gevoiced. Het is alleen heel raar dat wanneer je dat soort dingen zegt en dat je vrienden om je heen eigenlijk denken van, yo, ik hoor dit, maar ik weet niet wat ik hiermee moet. Of dat ze doen alsof ze niet horen. Mm-hmm. Dus dat was een beetje een combinatie van de twee. Ik weet nog dat ik hier echt in het verleden wel eens met jou over sprak, of met Sonny over sprak, of met Majid was over sprak. En die waren dan echt wel een luisterend oor. Maar hoe ver kun je dat dan verder doen? En ja, hoe ver was er nou zelfs een dialoog of überhaupt taal om mee te praten?
Weinig.
Er was echt bijna niks. Nee. Dus dan gebeurde er iets en wisten we, oh, dat is racistisch, of mensen kwamen er voor me op of wat dan ook. Maar er waren ook akkefietjes dat we gewoon met vrienden waren die dan gewoon wat zeiden. En dan zat ik er ook van, oké. Okay.
En nu?
Ja. Ik werd vaak wel heel boos, hoor. Ik weet echt dat er momenten waren dat ik echt dat het me best wel veel werd. Dat ik echt dacht van, oké, what the fuck. Maar over het algemeen was ik toen in de tijd ook zo erg bezig met mijn gay zijn eerst.
Ja.
Ik was die twee echt aan het dissecten, want ik dacht echt van, toen ik uit de kast kwam, toen zei mijn vader van, oké, nou, je hebt twee grote issues. Je bent en zwart en gay. En ik snapte dat zwarte niet. Ik snapte niet hoe dat een issue was, los van hier en daar wat narigheid of dat ik hier en daar niet mocht meedoen. En het was echt pas dat ik ouder werd dat ik zag hoe een belemmering het was voor mijn school, voor mijn werk, voor mijn dagelijkse activiteit, voor mijn bezigheid. Hoeveel ik er mentaal mee bezig ben überhaupt. En wat voor een recht mensen van kleur dan ook hebben om daarover te zeuren. Want dat was er vooral helemaal niet. Nee. Ik moest maar gewoon meedoen.
Ja, mensen hadden heel erg zoiets van, nee, maar als we werken allemaal hard.
Klopt, ja.
En als je hard genoeg werkt, dan krijg je dezelfde uitkomst.
Ik heb ook echt heel lang die mentaliteit gehad, hoor. Ik bedoel ook wat we van school hier meekrijgen in Nederland. Dus ik dacht ook echt van, oké. Ik moet gewoon heel erg mijn best doen. Harder werken, harder werken, harder werken, harder werken. En ik moet zeggen dat in de mode, ik denk dat de mode een weerspiegeling is van de samenleving. En dan hyper.
Mm-hmm.
Barbie for sure. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus we geven mensen wat ze willen, beweren we. Maar dat doen we wel een hyper, want als je het beste laat zien, zogenaamd het dunste, het langste, het duurste, dan willen mensen daar naartoe leven. En wij zijn inderdaad van die meeloopmensen die dat doen. Dat heet marketing.
Ja.
Snap je? Dat is niet zo moeilijk. Maar wat zo jammer was aan de omgeving waar ik me toen in bevond, is dat ik de enige was of een van de weinigen was.
Ja.
Dus binnen styling was ik dan een van de twee mensen toen de tijd. Volgens mij met Venus Waterman. Tony Jones was een eigenaar voor een modellenbureau. Wauw, nu vergeet ik zijn naam. Dat is echt heel heftig. Maar je had een hele grote make-up artiest.
Parnell?
Inderdaad, Parnell. Oh my god. Dus er waren niet zoveel van ons. En ik merkte ook heel erg hoe zij zich bewogen. Zeg maar. Mm. Het was heel erg leuk dat je er bent. Doe je best. Snap je? Het was heel erg van, wij gaan jou niet helpen. No offense. Want ik heb ook echt wel met een paar van deze mensen mogen samenwerken. Dat is geweldig. Maar iedereen moet het voor zichzelf doen.
Ja.
Ja.
Er is geen ruimte om ook nog de ander te redden.
Nee. En het moet volgens de regels. Hè? Die zijn ongeschreven, maar je moet met deze mensen werken en die mensen werken en bij dat agentschap zitten. En dan mag je misschien een mogelijkheid krijgen om koffie of thee te drinken met een mogelijke redacteur en dan, of redactrice eigenlijk in Holland bijna altijd.
Mm.
En dan heb je misschien mogelijk de kans dat je misschien betaald wordt. Bitch.
Wat was jouw ingang?
Sonny. Sonny Groh.
Stylist.
Sonny Groh, Kenny Reding, Sonny Jansen, Jezus, dat waren al mijn ingangen. Dat waren allemaal mensen die mij kleding meegaven, mij naar PR-bureaus meenamen, mij onder hun vleugel namen en mij naar voren hielp. Kenny Reding was like, again.
Zij was een PR.
Zij was de eerste die toen bij Spice PR, die daar zat, die een vrouw van kleur was en ja, die mij Iris van Herpen meegaf.
Exact.
Die ik uiteindelijk ooit gelopen heb zelfs. Dus,
precies.
Dus was, ja, Iris ook eigenlijk als je erover nadenkt, toen de tijd al. Weet je, het was voor mij zo snel mogelijk hier weggaan uiteindelijk, toen ik een beetje realiseerde van hoe het hier was. En dan zien we hoe het ergens anders was. Maar het was echt, ik was 21.
Dat is echt zo,
fuck, did I know? Ik dacht gewoon, hier werkt het niet of zo. Of dit was niet het plafond waar ik dacht dat ik tegenaan zou moeten zitten.
Nee, exact.
Ja, met respect naar, of nou helemaal niet zelfs, schijt aan die mensen. Stel eens je racisten.
Schijt!
Ja, ik weet niet, het was heel raar. Ik dacht dat ik er niet bij hoorde. Het gevoel dat ik constant.
Maar ik denk ook dat je er niet bij hoorde. Om heel eerlijk te zijn, ja, was dat ook wel, dat bleef toch ook gewoon heel lang de vibe. Dat
klopt.
Als jij voor jezelf opkomt, dat het heel duidelijk wordt gemaakt dat daar geen ruimte voor is.
Ik bedoel, laat ik dit zeg maar vooral ook zeggen. Het was toen de tijd dat wij dit aan het doen waren, was er nog heel veel problematiek, vond ik, met homoseksualiteit.
Mm.
Dus dan kwam ik daar aan bij vrouwen en dan, of dames, dat toen de tijd, de dames die daar zaten bij de redactie. En het eerste wat ik hoorde is, nou, ja, wat een nicht.
Ja, yeah, I know.
Of een flikker of een boeler of Jezus, dat ziet het eruit.
Ja. Yeah.
Want je zal er maar zo uitzien als Jean-Paul, wat heftig en extreem en bladibladibla. En ik hoorde al die shit.
Wat zo weird is, want aan de andere kant was je namelijk de persoon die eruit zag op de manier waarop Nederland zo erg zijn best deed te proberen te zijn, toch?
They'll try it.
Ik bedoel, je werd zeg maar, ondanks dat het dan hier soort van de hele tijd stuk liep op bullshit, werd je wel op een gegeven moment mega gevierd om je stijl en om je zijn wereldwijd. Ik denk dat mensen dat die in die tijd niet leefden. Zeg maar, je was een van de original, een soort van it people in mode van die hele generatie.
Klopt.
Van de blogger generatie.
Ik was toen al bewust dat, net zoals bij Ines en Vinoet en net zoals bij hele vele creatieve Hollanders of mensen hier vandaan komen, je moet weggaan, het daar maken en dan mag je terugkomen.
Ja.
En dat was toen de tijd ook een beetje wat er hier gebeurde.
Ja.
Dus ik ging naar Parijs. Iedereen zag me daar en toen was ineens van, oh mijn god, die komt uit Amsterdam. En het was niet eens of mensen toen kwamen bellen, hè, of wat dan ook, helemaal niet zelfs. Ik kreeg eerst heel veel scheve ogen. En hoe durf jij? En waarom zit jij daar front row? En wie ben jij dan wel niet?
Ja.
En heel veel gelul. Maar er waren ook mensen zoals Gert Jonkers die zeiden, jij moet hier naar binnen. En die stelde me voor en mensen die zeiden,
want Gert Jonkers is de van Zoo,
Fantastic Man. En Butt Magazine.
Yes.
One of my favorites.
Ja, geweldig man.
Dat zijn van die geweldige mensen die dan tegenkomt. En het is heel anders als mensen die tegenkomt die tegen je zegt van, nou, wie heb jij gepijpt om hier binnen te komen? Let me not name no names, but you know who you are.
Ja, het is echt belachelijk hè, dat mensen gewoon wij.
Ik was 19 man, of 20 of zo, of 21. Ik dacht echt, what the fuck zegt deze persoon? En die werkt voor dat magazine, toen dacht ik echt, nou ja.
Dat moet zo gek zijn geweest voor je. Dat weet ik niet, maar vul ik even zelf in. Want in die tijd, even om een plaatje te schetsen. H&M was nog basics.
Ja.
Toch?
Ja.
H&M was niet modies. Sowieso was mode nog geen onderdeel van de samenleving.
Niet zoals nu. Het was pre-Lady Gaga, hebben we het over.
Oh, absoluut. Ja. En voor soort van mode en Holland's Next, zelfs daar klopt, nog ver voor. Mode klopt, was geen onderdeel van de Nederlandse cultuur in de manier dat het nu is.
Ja.
Maar wij kwamen uit een soort clubkit circuit. Dus wij waren heel geïnspireerd door nachtleven en hele heftige outfits en zo.
Ja.
Dus dan had je bijvoorbeeld, dan liep ik met Jean-Paul van bijvoorbeeld, dan sprak ik af op het Leidseplein, omdat ik niet wist hoe je van het Leidseplein naar de Studio 80 kwam.
Ja.
Ik woonde er een week. Dan sprak ik bijvoorbeeld af met Jean-Paul Paul en dan liep Jean-Paul in een t-shirt tot net over je speedo, met gigantische lieslaarzen, met een skeletten
hak. Ja, bitch.
En dan liep jij zeg maar met mij zo door de Leidse straat naar Rembrandtplein.
Ja.
En shit werd gegooid.
Ja.
Op een gegeven moment hebben we de politie er moeten aanhouden.
Ja, het was echt
maar het
intense.
Was een hele heftige reactie op modies zijn, basically. Dat is waar het op neerkwam. En dan zeker modies en zwart zijn.
Ja.
Want jij krijgt weer een hele andere reactie dan dat ik kreeg.
Ik bedoel, het was door de jaren heen echt. Kijk, ik heb zoveel verschillende dingen gedaan in terms of style en comfortkleding, veiligheidskleding.
Mm-hmm.
Ik denk heel veel mensen daar niet bij stilstaan, maar jij hebt het net zoveel gedaan als ik. Dat je bepaalde dingen aantrekt, omdat je dan veiliger bent. Om er maar gewoon uitzien als, Jan met korte achternaam.
Ja.
Om dan te komen waar je heen gaat. En op een gegeven moment ben ik dat steeds minder gaan doen natuurlijk. Ik woonde ook in de stad toen de tijd. Dus het was voor mij best wel makkelijk om dan inderdaad te lopen van A naar Z. En als ik dan mijn gezicht afscherm, of in ieder geval tot aan mijn snor. Mm-hmm. Dan wisten mensen het niet. Maar zodra je zag dat ik een guy was, was het gewoon gedaan.
Ja.
Dat was het inderdaad. En we kregen veel shit, man. Jezus. Ik denk dat het ook heel veel te maken had met het feit dat we er uitzagen alsof we aangepakt konden worden door mensen.
Mm-hmm.
Dus zwak, als het ware.
Ja, want vrouwelijk was onderdeel ervan. Vrouwelijk werd gezien als zwak.
Jezus,
een man met vrouwelijke...
Was zo dun.
Ja. Ja.
Ik was zo dunne meid.
Ja, en
inderdaad.
Ja, en gewoon femme elements, zeg maar. In, ja, zeker in de stijl.
Het was voor mij, het was toen de tijd al, zeg maar, ik geloofde niet in gender. Ik snapte niet dat ik in mijn lichaam had. En dan moest ik maar gaan kleden in mannenkleding die ze dus dan aanbieden. En alles was te groot. Dus ik snapte dat niet.
Nee.
Waarom moet het, kan het bij mij niet zo zitten als jij, toch?
Ja.
Waarom moet ik naar Dior gaan om een pak op maat gaan laten halen en zo?
Ja.
Nou, dat snapte ik dus niet. En toen ben ik heel, heel snel naar vrouwenkleding gegaan. En dat was in de eerste instantie gewoon eigenlijk een vorm van, dit is mooi. Ik wil mezelf expressen. En dat werd toen gaandeweg. Pas toen ik in Amsterdam kwam, denk ik echt dat ik me verdiepte in wat mode was. Of in ieder geval in de dingen waar ik interesse in had.
Mm-hmm.
Dat het echt vormde naar iets anders. Of veel verschillende dingen eigenlijk. Ja,
precies.
Het was een vibe, man, toen de tijd.
Ja, het heeft hele, voor mij hele leuke, mooie herinneringen. Vooral heel veel mooie foto's opgeleverd van jullie.
Dat is awesome.
Maar er zat ook wel echte kanttekeningen bij. En het lijkt me heel dus verwarrend voor mensen. Zeker als jij en andere mensen uit de groep die wij toen hadden.
Ja.
Dat je dus kijkt naar mode en denkt dat je daar je vrijheid in vindt. Of in elk geval understanding voor anders zijn en gevierd worden. Want dat zag je bij in de bladen, dat zag je bij de mode mensen, leek dat soort van juist heel gevierd te worden. En dan kom je zelf in die scene terecht. En dan loop je weer tegen exact hetzelfde probleem aan.
Letterlijk. Ik bedoel, het ging van erger naar erger. Had ik het gevoel op een gegeven moment ook. Dat ik gewoon gesprek had met mijn agent toen de tijd. Die dan tegen me zei van, ja, niemand wil met jou werken. En toen dacht ik op een gegeven moment, na de derde keer of de vierde of vijf keer dat ik dat hoorde, dacht ik van, waarom zeg je dat de hele tijd?
Wat is de...
Like, wat bereik ik hiermee? Waarom zijn we eeuwig nog aan het metselen? Of proberen we aan tafel te zitten waar we gewoon niet bij uitgenodigd worden? Waarom kunnen we het gewoon niet gewoon zelf doen? En ik ben heel veel op die manier dan ook zelf gaan doen.
Exact.
Ja.
Precies.
Ja,
en ik denk dat dat...
Precies,
dat heeft je ook heel veel opgeleverd.
Ja, most definitely.
Wel onder barre omstandigheden, maar het heeft wel een uitkomst gehad die je verdient.
Ja.
Toen je zei van, nou, op een gegeven moment moest ik naar het buitenland, want gedoe en wat nu? Toen ging je op een gegeven moment, dus was je in Parijs.
Klopt, ja.
Toen werd je fashion director bij, WAD magazine.
Yes, WAD, We Are Different, zo heette dat. Ja.
Precies, daar was je dus in één keer hoogpief op een hoge positie. Hoe was die ervaring? Was dat beter?
Dus de ismes die je tegenkomt in Nederland, wat je hier als eerste meemaakt als persoon, denk ik, is racisme. Dus mannen zien een vrouw, dus minder. En mensen aan zich zien een zwart persoon, dus minder. Of een hoofddoek of de ritsel. Je gaat de piramide zo af, zeg maar. Wij zitten aan de onderkant ervan hier. Dus hier word ik eerst gezien als een het N-woord. En dan word ik daarna gezien als persoon mogelijk. En dan word ik mogelijk uitgenodigd op de mogelijke... Snap je? Dat ik mee mag doen, als het ware.
Ja.
Voor geld, hè? Laten we dat voorop stellen. Want die gratis shit, dat doet niemand. En in Parijs was het niet eerst mijn kleur. Nee. Ze doen naar eerst kijken naar, ben je mooi?
Mm.
Ja, en dan kijken ze naar seks. En daarna pas komt je kleur.
Oh mijn god, dat is een andere...
Ja, dus ik had een hele andere insteek hoe ik daar soort van ontvangen werd. Dus ik was dan een foreigner, maar uit Holland. Dus niet helemaal zoals andere zwarte mensen die daar zijn.
Europees.
Letterlijk, zo werd ik behandeld. En het werd dan gezien als exotisch. Hm. Dus ik kwam daar dan te zitten op een functie waarvan ik niet eens wist wat ik moest doen. Fake it until you make it. Maar ik had geen flauw idee wat er aan de hand was. En ik mocht er in 100 pagina's gaan vullen elke 3 maanden met mode.
Zo bizar.
Dat was gestoord. En dat alles alleen maar omdat ik ooit ergens op een Jeremy Scott feestje was en daar dan mensen had ontmoet. En
die waren fan.
Ik had 1 shoot gedaan ooit en toen dacht ze, oké, nou, laat maar komen. Maar wat ze vooral dachten is, we kunnen deze persoon onderbetalen.
Oh, ja.
Oh yes, and they did.
Ja.
Zo wat ik bedoel? Dus ik zat daar de eerste 3 maanden op echt een gulden en een kwartje voedselvergiftiging op te leiden. Omdat ik gewoon geen geld had om te eten. You know the struggle gewoon. Mm. Dus dat was ik daar aan het doen. En ik dacht, de eerste 3 maanden, toen dacht ik, oké, ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Ik wil naar huis.
Ja.
En toen dacht ik, what the fuck ga ik daar doen?
Mm.
Thuis. Dus toen ik die 3 maanden doorheen zat, toen ben ik eigenlijk nog harder gaan werken. En toen ben ik het ritseltje gaan doen zoals ik hem hoor te doen. Dus ik zit ergens, ik werk ergens. Het brood is niet genoeg. Ik moet meer gaan eten. Dus ik moet meer brood gaan verdienen of maken. En dat ben ik gaan doen. Sportswear was toen net heel erg booming in Parijs. And nobody white did that. So I got all the jobs.
Hoe ging dat dan? Wat bedoel je?
Mode heeft een hiërarchie systeem. En toen wij dus leuk hier mode kwamen doen met z'n allen. En toen H&M nog in de opkomst was en Lady Gaga nog niet was. Was er heel veel segregatie tussen wat kleding was en de functie daarvoor.
Ja.
Ja, dus wat gebeurt er? Vrouwenkleding is voor vrouwen, ja. Weet je wel? Mode is mode. En ja. Dan daarna heb je sportswear, dat is niet hetzelfde. Want Karl Lagerfeld zei... Ja. Dus die dommigheid weerhield of weerhoudt heel veel mensen ook van het maken van bepaalde stijlen. Ik ben erg opgegroeid met mijn ouders die... Ik bedoel, ik wil niet zeggen straat, maar wij waren gewoon straat. Cultuur was op een andere manier kleding. Kleding was op een andere manier cultuur. En we bewogen anders. Kleding betekende wat. Ik wist waarom we bepaalde dingen droegen of gedragen hadden. Don't mind me. En het was er in de mode op een hele andere manier. Ik moest kijken naar Dior en wat heeft Yves Saint Laurent gedaan en wat is nouveau look en wat is het verschil tussen verschillende steden en waarom is dat zo en especially bla bla bla, snap je? En dan kom je eigenlijk neer op dus mensen die mij het meest inspireren, Karl Templers en Karin Roortveld, die dus
grote modestylisten.
Ja man, die subcultuur erin gooien, die het suave en saus geven. Ja. Want het is niet altijd dat een designer dat kan. Dat kon in Parijs toen niet. En sorry, ik ben een heel lang verhaal kort. Nou, heel lang verhaal kort. Ik kwam daar te zitten. Sportswear werd toen net booming. En ik met mijn background, het was gewoon gegoten, zeg maar. Dus het was heel erg.
Ja, het was een onderdeel van jou en background, maar ook van je persoonlijke stijl.
Ja.
Je begreep het. Ja. En mensen zochten ernaar.
En waar was dat? Ik bedoel, kort toen ik 16 was. Dus het was echt een soort van een droom die uitkwam dat ik daar zat. Het was niet meer wat het ooit was, natuurlijk. En als een laatste reddende poging zat ik daar dan. Dat was ook voor hen de laatste reddende poging. Had ik het gevoel toen we daar zaten. Mm-hmm. Maar ik heb daar echt heel veel mogen leren van hoe je zo hardcore en gorilla en ghetto mogelijk shoots kan neerzetten. Met de kleinste teams en de kleinste budgetten toch ervoor zorgen om mensen te betalen.
Ja.
Elke dag vechten met mensen om meer modellen van kleur te krijgen.
Ja.
Snap je? Ik bedoel, like,
ja, dat was in die tijd ook echt niet de norm.
Toen de tijd al. Ik weet nog dat wij die gesprekken voerden voordat ik wegging. Ik had het ook niemand gezegd. Ik ga naar Parijs. Toen ik daar zat, toen dacht ik van oké, ik zit hier, ik doe dit. Waarom verspiegelen de mensen dan niet wie ik ben? Snap je?
Precies.
Waarom ben ik nu het zwarte riedeltje aan het aankleden op witte mensen? En dat is wat ik daar heel veel heb gedaan. Echt.
Dat is hoe mode sowieso werkt. Ik weet ook nog dat er een L-cover was over black of nou over braiding. En dan was er een wit meisje met een witte haarstylist met box braids. En die stond dan op de cover. En het, zelfs toen was het al, zag het er gewoon wel, ook al wisten we nog misschien niet... Voor wist niet iedereen van, zag het er in ieder geval wel altijd al vreemd uit. Zeg maar, het wekte wel al vragen op van,
Ik bedoel, als je kijkt naar een Jean-Paul Gaudet, lijkt met, ja, ik moet stoppen met zeggen met respect. Dat is fucking ziek, raar koloniaal werk.
Wil je uitleggen wie dat is?
Jean-Paul Gaudet is een kunstenaar, fotograaf uit Frankrijk. Hij heeft ooit een van de grootste soort van theatervoorstellingen mogen doen. Volgens mij was het voor een... Ik wil zeggen een kerstvoorstelling, maar ze deden vroeger parades in Parijs. En daar heeft hij dus alles voor aangekleed. Sorry, lange weg kort. Hij is een kunstenaar, hij heeft gewerkt met Grace Jones. Hij heeft ooit haar minnaar geweest, ze hebben samen ook een kind. En hij is een hele grote fotograaf uit Parijs. Hij doet al de Galerie Lafayette foto's, hij nog steeds. Dat werk van hem is beeldig. Hè? Hij is de eerste Photoshop-artiest. Voor hem deed niemand dat. Maar als je kijkt naar dat werk, en vooral hoe hij zwarte mensen uit...
Portretteert,
ja. Het is best wel gênant. Tegen op bezoek in de Rimboe, Suske en Wiske activiteiten, fucking racist. Mm. En niemand bevraagt dat in kunst of in mode. Mensen laten dingen vooral heel veel zijn voor wat het is. Maar zo kan ik niet bewegen. Zeg maar, nee. Dat werkt niet echt zo voor mij.
Nee.
Nu weet ik niet meer waarom ik over Jean-Paul Gaudet begon.
Over, nou sowieso vind ik het een heel fijn bruggetje naar iets wat ik je sowieso wil vragen.
Oké, ja.
Ik weet niet of hier een antwoord op heb. Ik weet niet of er een antwoord al op is.
Mm-hmm.
Maar het is wel iets wat ik tegenkwam, want ik dacht, oh ja, that's interesting. Oké, dus er waren inderdaad allemaal problematische witte mensen die soort van kunst en mode maakten.
Ja, ja.
En eigenlijk met veel culturele toe-eigeningen
maken, nog
geïnspireerd
steeds.
Zijn.
Ja.
Het eigenlijk nemen, zelf verkopen.
Ja.
Daar stopt eigenlijk het hele verhaal.
Ja.
Maar nu zijn er gelukkig ook ontwerpers, kunstenaars die wel daadwerkelijk uit een andere dan soort van... westerse Europese cultuur komen en succes behalen.
Ja.
Die nemen de esthetiek van hun cultuur mee in hun merk.
Ja.
Vervolgens hebben deze nieuwe populaire merken, die ook echt gespoord worden door juggernauts als The Vogue en zo,
ja,
beginnen groot publiek te krijgen. Waardoor dus ook publiek is dat nu gaat kopen van wel daadwerkelijk bijvoorbeeld een zwarte ontwerper,
ja,
met bijvoorbeeld een Ghanese zwarte ontwerper, met cultuur in die kleding,
ja,
wat duidelijk te zien is. Hoe gaan we hiermee om? Is dit nodig om juist het speelveld gelijk te maken? Valt dit nog steeds onder culturele toe-eigening als, ja, een wit persoon dit koopt? Ja, het is heel moeilijk.
Nee, het is helemaal niet moeilijk. Nee? Het is heel duidelijk. Het is alleen, ga ik dit echt tegen jou zeggen? Oké. Mode is bij, like, default, het is kapitalisme. Dus het is gewoon racist as fuck.
Yes.
Weet je, waar we grondstof vandaan halen is heel erg ziek. Waar we katoen vandaan halen blijft een eeuwig gesjoemel met slavernij. En mensen zijn er niet echt bewust bezig met hoe dat werkt, zeg, nee, maar. Hoe de fabrieken zich vormen, hoeveel water het kost om denim te fucking,
ja, denim bleken. Is echt een mega, nou, grote.
Denim is niet eens meer het ergste. Ja. Het is gewoon een beetje gênant hoe we nu omgaan met plastic en alles wat er omheen zit. Want we kopen heel veel plastic kleding. En dat is, zeg maar, als je kijkt naar alleen maar de structuur van hoe mode, zeg maar, bestaat. Als we hebben over een spectrum van design, schat, toen wij er net waren, was er, had een Oswald Boateng net een Givenchy gedaan en die was daar ontslagen. Dus onze industrie die is alleen maar bezig met het populariseren van wat popcultuur naar boven brengt. Mm-hmm. Het is door, dus letterlijk, dit ga ik zeggen, door Beyoncé en Rihanna, dat zwarte vrouwen meer in beeld zijn, waardoor ze hele Kim Kardashian en BBL movement gekomen is. En daardoor is mode zich aan het aanpassen, want deze mensen kopen het nu.
Exact.
En iedereen wil er zo uitzien.
Yes.
Dat is de enige reden.
Ja. Yeah.
Dus het leuk dat, of nou leuk, wat zo heftig is aan dus die designer die uit Ghana komt, die moet dus uiteindelijk, niet Afrika Fashion Week, want dat bestaat niet, die komt naar, of Ghana Fashion Week, die komt naar Europa toe.
Ja.
Dus die moet Europese regels en LVMH's, ja, en dingen volgen. En dan val je in hetzelfde kapitalistische systeem.
Zeker.
Zoals de rest.
Zeker.
Ja. En nou, wat er nou gebeurt met het dragen van cultuur, als een ontwerper of een merkje daar niet over praat, dan weten mensen dat niet. Dus wat betekent inderdaad die schild van Daily Paper? Dat is het enige wat ik daarover ga zeggen.
Ja. Precies, jouw mening is van, ook al lijkt het een positieve verandering dat nu in elk geval de ontwerpers zelf uit die cultuur komen, is het systeem en daardoor dus ook de manier waarop het verkocht en gekocht wordt, nog steeds problematisch.
Ik bedoel, ik denk dat mensen gewoon moeten doen waar ze comfortabel mee zijn. Want heel eerlijk, dat is wat we nu aan het doen zijn. Het boeit mensen niet zo. Mensen verdienen geld. Het boeit ze niet waar katoen vandaan komt. Het boeit ze niet dat slavernij plaatsvindt. Het boeit ze niet dat Europa daar wat biljoenen aan verdient annually. Het boeit mensen niet, want we zitten hier in de Greater West. En ik denk ook niet dat het mensen zo heel veel boeit wat ze aan hebben. Wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind als je het over een cyclus wilt hebben en een einde van een cirkel, zeg maar. Alles is, zeg maar, connected. Dus cause en effect is echt en alles gebeurt om een reden. Wat gebeurt er uiteindelijk, kapitalistisch of marketingwijs gezien, als jouw merkje gedragen wordt door dus opa's en oma's en vaders die er niet cool uitzien. Net zoals in zo'n hele rare aflevering van The Simpsons, waar ze Supreme nadoen en dat uiteindelijk Supreme door iedereen gedragen wordt. Jouw exclusiviteit en authenticiteit gaat ervan af. Dus wat gebeurt er? Je wordt H&M.
Precies.
Als dat
zonder
kan.
Exclusiviteit kun je hem niet.
Als je wilt, ja, kan dat inderdaad. En ja, het eerlijk waar, wat dus een modemerkje probeert te doen, is als je niet een high-end brand bent, wat je dus probeert te doen, is mensen in jouw bubbel krijgen en dus onderdeel worden van de monopolie die jij probeert te bouwen op het maken van kleding.
Mm-hmm.
Want vraag naar jouw kleding maakt dus inderdaad, de demand maakt dat je wat gaat produceren. Dus doe je alles, van babykleding tot aan outerwear. Heb je zelfs dingen voor in het huis? Oh my god.
Mm-hmm.
Allemaal kapitalisme, allemaal plastic.
Zeker. Kijk, wat je nu heel duidelijk hoort is, activisme is een groot onderdeel van jouw werk.
Ja.
Maar ook van je social media bestaan. Ook van je persoonlijke leven.
Ja.
Activisme is een onderdeel van jouw identiteit.
Ja.
Kan je denk ik wel zeggen.
I'm black, ain't I? Yes.
Precies.
Last time I checked. Yes.
Waar is dat soort van de manier waarop jij nu activistisch bent? Waar is dat ontstaan en hoe pas je dat nu toe?
Ik denk heel erg uit wanhoop. Ik had ooit een dinner met Marco van Rijt en wat vrienden van hem.
Is fotograaf.
Ja, fotograaf inderdaad. Een Nederlands fotograaf hij woont in het noorden ergens, in Kopenhagen volgens mij. Dat was zo een nare ervaring. En ik wist niet hoe ik voor mezelf moest opkomen. Dus ik ging huilend naar huis en dacht van, oh mijn god, ik ben zoveel het N-woord genoemd. En wat doe ik hier aan? En toen was ik zo boos op mezelf. En toen dacht ik ben een beetje klaar hiermee. Klaar met boos zijn om niks. Wat gebeurt hier nou? Hoe kan dit? En waarom blijft het steeds gebeuren, zeg maar? Dus ik dacht steeds, we worden slimmer toch als samenleving. En we gaan allemaal vooruit en worden allemaal intelligenter. Dus ik dacht, witte mensen die komen wel bij op een gegeven moment. Ze gaan wel aardiger doen of me behandelen als een persoon. Maar dat gebeurt maar niet. Dus toen dacht ik, oké, nu ga ik zelf dan maar research doen om te weten wat er aan de hand is. Want ik kom uit Curaçao en ik weet niet eens wat dat betekent. Ik was 28 toen. Ik ben al minstens 37. Boeken lezen over racisme is de meest traumatiserende wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven.
Mm.
Maar, oh my god. Ik denk dat ik zonder de kennis, dus zonder te weten dat ik geen ongelijk heb in hoe naar ik me voel in bepaalde ruimte of situaties. Dat ik daar een soort van companionship in heb kunnen vinden met andere zwarte mensen, heeft heel erg een shape gegeven aan hoe ik erover praat, of ik erover durf te praten ook. Maar het kwam een beetje uit noodzaak. Ik had gewoon het gevoel alsof ik niet meer kon ademen en alleen maar in situaties geplaatst werd die heel erg violent waren.
Exact.
En het houdt niet op. Het is alleen anders dat ik er nu op een andere manier om te gaan. Ik hoef niet meer heel veel trauma te expressen om te connecten met andere zwarte mensen, om überhaupt een gesprek te voeren om vooruit te komen. Dit klinkt misschien een beetje hooggegrepen, maar wat heel veel zwarte mensen dus meemaken is dat we in deze samenleving, in deze wereld wonen met z'n allen. Dus we maken allemaal de wereld tegelijkertijd mee. Dus woke zijn of bewust worden van er gebeuren rare dingen om me heen. Waarom? Dus informatie vergaren ook, dus wokeness. dat komt echt alleen maar omdat we constant benadeeld, gediscrimineerd, vermoord, Jezus, verkracht, noem het maar op. En dat zie je constant op tv, en wat gebeurt er? Niks. Dus ik zie wat gebeurt er in Amerika en hoe moeten we dan op reageren? Snap je? Dus het was voor mij echt een beetje, Jezus, we zeggen dat. Voor ons allemaal is het een beetje een soort van een rare rude awakening. Van oké, okay, we hebben dus meegedaan met Zwarte Piet. We hebben zo vaak ons gezicht omgedraaid als er rare dingen gebeurden. En dan schaam je je. Ik zat echt in diepe, diepe schaamte. Vervolgens werd ik boos. Nou, die woede ben ik heel erg gaan uiten. En vervolgens ben ik, want dit is allemaal pre the riots in Amerika. Dus nog pre-Black Lives Matter dat ik dit aan het doen was.
Precies.
Toen ben ik zo erg geblackballed door alles en iedereen. Dat ik echt zo depressief werd. Mijn relatie liep stuk. Het was ook heel heftig hoe ik daarin behandeld werd met betrekking tot dit specifiek onderwerp. En er was zo weinig ruimte om over te praten dat ik echt depressief werd. Ik was ik was gewoon burned the fuck out.
Ja, als je gewoon nergens begrip vindt voor iets wat voor jezelf zo duidelijk is.
Ja. Ik was gewoon heel erg... Ik merkte dat ik nog vrienden had van voor die tijd. Dus mensen waar ik constant aan moest bewijzen van dit is racisme. Of ja, oh, ik maak er nooit mee. Of je let er te veel op. Dus daarom, en dan moest je dit de hele dag horen van mensen waar je van houdt en zo. Dus ik ben echt mensen gaan knippen uit mijn leven. Ja. Ik was er echt een beetje klaar mee.
Ja.
En ik merk gewoon heel erg dat heel veel zwarte mensen, het maakt niet uit wie ze zijn, waar ze zijn, rond, zeg maar, in dit cyclus waar we in zitten, dus de jaren dat wij mogen leven, hebben zij echt een bepaalde periode waarin zij dus wakker worden van, yo, oh my god.
Ja.
En wat doe je dan daarmee? Want heel veel van ons raken in paniek. En heel veel hebben ook het recht om in paniek te raken, want ze hebben een hele leven eigenlijk gebaseerd op, we doen maar zo wit als maar kan, ja. En we komen er ooit wel. Maar dan merk ik op een gegeven moment, oké, ik kom er niet. Ik leef niet in dezelfde mentaliteit als mijn ouders. Hè? Of de broers van mijn zussen en mijn vader. Die had een stuk ouder zijn, die Antilliaans zijn. Of uit Curaçao komen en moe zijn. Mm-hmm. Dus die laat ik gewoon zeggen van, luister dan. Dit is toch veel minder erg dan het ooit geweest is. Dus zeur niet.
Ja.
Dat heeft mijn vader ook jarenlang tegen me gezegd van, joh, hou je mond.
Een soort van, het kan nog veel slechter.
Het kan veel slechter, maar ook je maakt het alleen maar moeilijk voor jezelf. Want als deze mensen voor je komen, heb je het gedaan.
Precies.
Weet je, dingen zoals Sylvana en Akwasi bewijst het dan ook weer. Hè?
Ja.
Ik zou het heel leuk vinden om politiek in te gaan hier, maar ik heb mijn leven en mijn familie meer lief.
Precies.
Dan die shit.
Ja, exact.
Ja.
Ik merk het ook vaak, hè. Weet je, ik bedoel, alles wat je nu vertelt is natuurlijk echt super heftig. Weet je? Ik hoop gewoon heel erg dat mensen ook beseffen dat jij dit daadwerkelijk ervaart, meemaakt. Het is niet alleen een soort verhaal in een podcast. Het is niet alleen een post op Instagram. Zeg maar. Het is, zeg maar, iets wat je hele leven aan het vormen is en gaat waarschijnlijk blijven vormen. Ja. Weet je? Dat is heel
Ik ben er groot. Wel van bewust, hoor. Ik ben er van bewust dat dit niet... Ik ben zandje... Gaat het? Ik ben zaadjes aan de plant voor mijn siblings. Ik heb zoveel broers en zusjes en het is voor hen. Snap je? Het is zo naar voor onze generatie. En ik heb nog geluk dat ik hier zit. Dat als ik niet echt als ik niet de achterban had, dan had ik het heel anders gedaan. Veel radicaler. Precies. Veel intenser.
Snap ik.
Maar dat doe ik allemaal echt niet.
Nee, en ook... Nee, dat snap ik. Dat snap ik. En ik weet ook, weet je wel, wij hebben vroeger, dan werden we wel eens voor panels bijvoorbeeld samen uitgenodigd, maar gewoon verschillende panels, weet ik veel. Ik weet niet meer. Ik weet niks meer. Ik heb een slecht geheugen voor dat soort dingen.
We zaten in Pakhuis de Zwijger, schat. Ik weet nog heel goed.
Ja, we waren een keer in Pakhuis de Zwijger. En dan was daar een gesprek over diversiteit in het algemeen. En toen was dat klaar. En toen kwam de Wink naar mij toe. Mensen van de Wink. En die zeiden van, Nou, ik ben zo blij hoe jij dat nou verwoordt tegen mij. En ik zat soort van, hoe bedoel je? Ja, Jean-Paul vind ik toch wel echt heel heftig. En dan zat ik soort van, maar Jean-Paul is degene die het ervaart. Dus ik denk dat het belangrijker is om te luisteren wat hij zegt. Ik probeer eigenlijk meer een supporting character te zijn, zeg maar. Dus en ik zei mensen van, ja, maar als, het is meteen zo boos. En toen zei ik van, ja, maar ik het gevoel dat Jean-Paul heb ik niet. Zeg maar, als jij nu een steen op mijn hoofd gooit, ga ik met heel veel boosheid tegen jou vertellen waarom ik niet leuk vind dat er een steen op mijn hoofd is gegooid. Dus Jean-Paul waar je geen steen op gooit, die kan rustig zeggen van, hey, we gaan hier geen stenen lopen gooien.
Inderdaad.
En dat snappen mensen gewoon niet.
Weet je, het is anders als je het hoort uit een andere kleur. En ik weet nog dat we daar zaten. En ik was me zorg aan het inhouden, Robbie. Ik weet nog heel goed, ik begon zelfs te huilen. En ik was heel erg soort van, ik probeerde heel zachtjes en rustig te praten, maar wel direct van, yo, dit is wel iets dat jullie doen. Ik was bijna het fluisteren in je microfoon. Ik weet nog dat ik hem heel dichtbij hield. En ik weet nog dat je daar zat en dat je exact hetzelfde zei als ik. Dat hoe mensen ook gewoon in het publiek al toen reageerden. Ik ben nog de twee mensen toegelopen toen die dag om hen aan te raken. Mm. Want als ik dat niet doe, because I'm black, dan ben ik nog meer een alien voor hen dan ik dat al was. Ja. Dus het maakt me weer menselijk. Ze mogen nog zo boos zijn als ze willen zijn. Maar ik heb het ook toen geleerd die dag. Van ik moet, als ik dit wil doen, dan moet ik het op die manier doen.
Een soort toegankelijke.
Constant.
Zonder,
constant.
Maar wel ten koste van je eigen emoties.
Ik heb het in een korte periode kunnen doen. Ik heb het jaren gedaan, schatting. Dat was echt, dit was nog, ik woonde volgens mij in Parijs dat we dat deden. Ik heb jaren dit soort gesprekken gevoerd. Of in ruimte gezeten dat mensen rare dingen zeggen. Jezus, zelfs in meetings. Weet je wel, met HR. Dat de HR rare dingen zegt. Of gewoon in business meetings met een potentiële collega die de raarste shit uitkraamt. Er is een bepaald soort white supremacy cultuur die heerst in bedrijfsstructuren. Dat is erin ontworpen. Dat is hoe de manier waarop dingen gaan. Dus angstcultuur en niet met de mensen denken, maar hen zien als
machtsverhoudingen.
Ja, heel naar, heel naar. Lees je in. Er is zoveel bewijs dat dit bestaat, dat racisme echt is. En dat white supremacy ook daadwerkelijk echt iets is wat bestaat en dat mensen ernaar willen leven. Dat het zonde zou zijn voor mensen als ze interesse hebben, dat ze door middel van een naar gesprek of dingen die ze dan misschien liever niet willen horen, dat ze dan zo benadeeld voelen dat ze iets wat zo belangrijk is voor onze gezamenlijke ontwikkeling ontdoen. Of zeg maar dat ze dat niet doen of geen research doen voor zichzelf als persoon, zeg maar. Ik denk dat racisme voor witte mensen een best wel heftige ervaring is, omdat ze dus heel raar genoeg niet beseffen van, wow, dit is iets wat gaande is, waar ik onderdeel van ben. Het raakt mensen echt in hun hart, echt in hun ziel. Ik snap dat, maar ik maak het mee.
Precies.
Snap je? Ik ben niet degene die het uit. Dus hoe raar zou het dan zijn om even aan je oom te vragen van, yo, je hebt nu al zo vaak het N-woord gezegd dit keer, waarom zeg je dat?
Exact.
Op deze ene keer dat we samen zijn bij de familie. Snap je? Ik denk altijd, ja, weet je, het is zo duidelijk aanwezig. En dan wil je daarna raar doen als je zelf van die trekjes hebt, wat ook heel normaal is, want je groeit er ook mee op. En dan vervolgens ben je boos op zwarte mensen, want die zeuren dan. En dan denk ik, yo, like.
Ja.
Nee, maar dat is dus wel die mind.
Zeker.
Maar dat wat je wilt waar we in zitten.
Dat zie je, denk ik, dat zie je zo sterk. Nog steeds vandaag de dag. Weet je wel, wanneer nou een zwarte Ariel is. Of wanneer Ricky Kolle Miss Nederland voor het,
zeg
maar.
Ik vond dat heel intens wat ik daar verlees. Heel intens.
Ja, je ziet echt dat mensen zelf het idee hebben van, ja, maar natuurlijk wil ik niet dat er racisme is. En natuurlijk moet iedereen gelijk zijn. Maar ondertussen, wat er ook echt gezegd wordt door diezelfde mensen is, ja, LGBTQ+ is een poppenkast.
Ja.
Ricky Kolle hoort niet eens mee te mogen doen, want het is een persoon met een transgender ervaring. Zij hoort geen ruimte te krijgen in onze cisgender systemen.
Dat is heel raar, want het is gewoon een vrouw. Snap je? En ze doet mee aan een misverkiezing. Het is het meest normale wat er bestaat in de wereld. Wat zo raar is, is dat er mensen zijn die helemaal niks te maken hebben met zo'n misverkiezing. Die niet eens snappen waarom het zo belangrijk is dat haar verhaal zo naar voren wordt gebracht. Exact. Voor miljoenen mensen
wereldwijd.
In de wereld. Letterlijk. Dan like, niet raar bedoeld, maar you got the short end of intellect. Like, you're not partaking.
Ja, maar dat
you're
vind ik ook
observer.
Zo gek. Want het zijn dezelfde mensen die zouden zeggen, ik wil dat transgender personen gewoon kunnen leven zoals ze zijn. En ik wil dat ze veiligheid kennen en eerlijkheid kennen. Dat zijn dezelfde mensen die denken, ho, 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 ho. Maar dit gaat te ver. Als jij wil dat transgender mensen een gelijke ervaring hebben zoals cisgender mensen, is dit juist een van de meest belangrijke stappen voorwaarts.
Weet je wat er aan was, schat? Toen ik in Nederland kon wonen, toen werd mij verteld dat Zwarte Piet normaal was. Mm-hmm. Door iedereen.
Ja.
Door alle Hollanders. En dan snap ik niet, zeg maar, dat we in hetzelfde land wonen die dan in 2001 volgens mij al het homohuwelijk heeft toegestaan, als het ware. Of whatever, ja. Toegestaan, laten we dat maar gewoon noemen. Wat is gebeurd met die normtaal die wij zogenaamd hadden, waarin Holland dan als Holland, ik noem het gewoon Holland, zegt van, dit is waar wij voor staan. Iedereen moet meedoen. Mm-hmm. Dit is de norm nu. Waarom? En dit zijn dan boekdelen die ernaast staan van, dit zijn mensen en nog zo gaan mensen om. Ik denk dat we een hele rare cultuur hebben, al best wel heel erg lang, waar we, laat ik het gewoon noemen wat het is. Het is vrijheid van meningsuiting. Het is de dood van Pim Fortuyn. Dat soort rare dingen hebben zoveel racisten een stem gegeven. En ook heel veel mensen die niet eens weten dat ze racist zijn.
Exact.
Weet je, 9-11 gebeurde en iedereen haatte en iedereen met hun hoofddoek zonder te vragen wat de fuck.
Wat dacht je nu met COVID? Hoe wat dat allemaal heeft doen ontstaan aan discriminatie?
Ik ben gewoon heel onder de indruk van hoe door social media en door zogenaamde vrijheid van meningsuiting zoveel mensen zoveel heftiger zijn geworden als dat we al wisten, zeg maar.
Zeker.
We zijn allemaal zo aan het lachen naar Amerika, zo aan het scheid erop. Maar volgens hebben hier een tv-zender in Holland die exact hetzelfde doet als Fox News. Dus ja, schat, ik bedoel, als Nederland echt wilt dat we zo blijven vormen, hou de scholen dan vooral als die bedrijfsstructuren die ze zijn. Geef ons geen access tot enige informatie. Weet je, laat ons gewoon dom zijn en zie het maar gewoon in de fik vliegen. Mm. Want ik denk niet dat we dit nog heel lang op deze manier kunnen volhouden. Het is dat wij niet zo zijn als die mensen in Frankrijk. Dat we hier zo docile zijn, dat we niet gaan rellen.
Nee, exact.
Ik bedoel,
ja, ja.
Vrouwen worden nog steeds niet zelf betaald, hè, schat. Ik bedoel, what the fuck?
I know. Ja, ja, precies.
Shell.
Ondertussen willen we wel iedereen een soort van gelijke rechten. Yep. Het is zo gek dat mensen die dus in de basis weten dat ze gelijke rechten willen, toch een soort paniekaanval krijgen wanneer die gelijke rechten daadwerkelijk doorgevoerd worden. Je klinkt als iemand, net als ik eigenlijk ook ben, want ik krijg eigenlijk dezelfde kritiek soms als jij krijgt, maar dan very mild dosed, omdat mensen mij anders ervaren dan ze jij
klopt,
ervaren
klopt.
Door dus racisme,
ja,
et cetera.
Ja.
Ik krijg ook heel vaak van, waarom is de podcast altijd zo negatief? Waarom doe je dit werk dan?
Ja, ja,
zo negatief is die podcast helemaal niet, denk ik dan.
Is gewoon de realiteit.
Nou, precies, het is gewoon de kanttekening van de industrie waar ik in werk. Waarom mag daar niet over gesproken worden? Klopt. Waarom is dat alleen negatief?
Ja.
En ook al was het wel alleen maar negatief, dit is hoe ik het ervaar, zeg maar. Letterlijk. Let me be.
Ja.
maar, dus zeg maar, ik ben heel erg benieuwd hoe iemand als jij die, zeg maar, en dus heel erg superveel heat altijd hebt gekregen, wel zo denkt, ik doseer het op een manier dat het behapbaar wordt voor mensen, dat het voor mijn broertjes en zusjes, voor zusje en broertjes beter wordt. Hoe pak je dat nu aan in je werk? Hoe vertaalt zich dat?
Oh mijn god, ik heb zoveel geschreeuwd tegen mijn broertjes. hoe vertaalt het? Ik bedoel, ik denk dat er een bepaalde nuance is waarin ik vooral niet meer de focus heb gelegd dat iedereen het werk mooi moet vinden. Maar het is ook niet specifiek gemaakt voor witte mensen, zeg maar. Ik maak het echt voor hen en mensen die lijken op mij. Mm-hmm. If anything, people uit Curaçao of mensen uit Curaçao die dan eigenlijk niet zien van, dit kan gewoon. En eigenlijk mensen uit de hele diaspora. Voor mij, is het 2 jaar geleden dat ik een Pride campagne had gedaan met Calvin Klein. Dat ging mij heel erg over het dialoog die we verder proberen te voeren als de gay community, zeg maar, of de LGBTQA+ community. Ik denk dat wij als community best wel, Jezus. Ik bedoel, het is heel heftig om te vertellen of wat wij meemaken als een geheel, leven, zeg maar. Mm-hmm. En dan leven wij nu hier in een hele fijne bubbel in Holland, maar over het algemeen is het gewoon dood.
Zelfs hier vind ik die bubbel echt,
is heel
vond ik
klein.
Persoonlijk heel zwaar, ook om in op te groeien.
Ik bedoel, ik ben het huis gezet toen ik 19 was en ik hoor nog steeds die verhalen. Dus het verhaal dat ik probeerde neer te zetten toen, 2 jaar geleden met Calvin Klein, was van, heel leuk je gekozen familie, maar ga naar huis als dat kan. Ga niet slenteren op straat, omdat je op wild slenteren op straat, want je denkt het moet zo. Ga naar huis als dat kan.
Probeer te lijmen.
Echt. Dat is onze job. Ik heb 11 broers en zussen, snap je? We zijn met 11 kids. Ga ik hen allemaal homo's laten haten omdat mijn ouders dat in hen geïnstalleerd hebben? Ja. Of ga ik naar huis en ga ik dat anders doen?
Ga ik de bigger person
zijn? Ik ben de oldest one. Like, I have a job. En ik denk dat ook als artiest was het voor mij zo belangrijk om... ik had zoveel gereisd en zoveel gedaan en zoveel gezien. Ik was zo soort van gepompt door die mode heen. En ik was zorg aan het creëren omdat het maar gewoon knap moest zijn voor een foto zonder ziel. En naar huis gaan voor mij was echt... Het heeft voor mij alles veranderd. Het is waarom ik nu een kunstenaar ben. Het is waarom ik geloof in wat ik doe. Het is waarom ik mening of meaning zelfs heb kunnen vinden achter het werk dat ik doe, zeg maar. Ik wil aan jonge zwarte boelers laten zien, you ain't gonna die.
Precies.
And you can survive this. And your survival is niet alleen maar seks en drugs en meegaan met oude mensen of whatever the fuck er op jouw spectrum zit, zeg maar. Je kunt naar school gaan, je kunt succeseren en het kan samen of het kan alleen. Jouw ster, wie jij bent, is niet minder omdat jij zwart en een man bent, zeg maar.
Nee.
Vrouwelijk zijn is niet een issue. Het issue is, zeg maar, hoe de patriarch naar ons kijkt en hoe wij behandeld worden door onze mensen, zeg maar. Waardoor heel veel, je ziet gewoon heel veel mensen lijden.
Ja.
Je ziet gewoon heel veel mensen het niet redden, falling through the cracks. En als ze het dan wel doen, dan heb je natuurlijk die mentale fucking van, zit je dan al echt daar als Piet Hendrik Jan met...
Ben ik een token?
Nou, zit je bij een bank inderdaad? Is dat waar je in gevallen bent? Heb je het zo goed gedaan op school als je nu in een cyclus zit met allemaal andere witte mensen? En dan ben jij de token inderdaad van die token.
Ja.
Het is een beetje zielig, zeg maar, wat er met ons gebeurt.
Ik vind één ding, wil ik aan je vragen nog over je familie.
Ja, go ahead.
Ik wil nog meer dingen van me. Vooral dit moest ik aan denken. Oké, je zei inderdaad van, nou, opgroeien was niet makkelijk, want queer zijn, gay zijn werd niet geaccepteerd.
Ja.
Je hebt allemaal broertjes en zusjes waarin je wilt laten zien, hey, ik ben niet de boeman, ik ben gewoon een persoon, dat is gay.
Ja.
In jouw werk nu speelt queerness wel echt een rol, zeg maar. Of dat nou is in kleding of in gevoel. Hoe was dat voor jouw broertjes en zusjes om jou dus... Want jij bent dan ook echt queer
ja.
op beeld, sowieso ja. zeg maar.
Ik bedoel, is de tea.
Ja, which I love, of course. Dus, maar dan ben ik heel benieuwd voor kids die dus opgroeien in een soort, met een ander soort stem eerst. En nu is het soort van, ik sta hier met mijn older sibling, die staat in een string en een BH. Ja. En we gaan voor Calvin Klein op de foto.
Kijk, wat ik dus zo geweldig vind aan deze hele discussie, ook met de hele drag, bla bla bla, zeg maar. Dat hele, die brainwash series waar ze het over hebben in Amerika. En
er is nu een heel groot politiek statement wordt gemaakt dat drag queens en transgender personen het doel hebben om kinderen te indoctrineren.
Hoe dan?
Om
schat, queer te maken. Kom met mij naar de kerk, ga je laten zien wat indoctrinatie is.
Ja, precies.
Anyway, dus... Ik was 28 toen ik van Parijs weer naar Amsterdam verhuisde. Ik had mijn familie toen eigenlijk 10 jaar niet echt gesproken. Mijn vader had excuses aangeboden. Ik kreeg een super lange app van, yo, ik mis jou. En echt, hij bood zijn excuses aan. Het was echt heel mooi. En toen, eigenlijk zodra ik terugkwam in Nederland, heb ik mijn ouders echt heel veel gezien. En ik heb in al die jaren eigenlijk best wel veel met hen opgebouwd. Ik heb ze mee uitgenomen. Ik bedoel, ik doe al mijn shoots, ik doe al mijn werk. En ze zien natuurlijk gewoon altijd alles. Ik ben super ver weg geweest van huis ook. En ze hebben me altijd... Hoe zeg ik dat? Ja, toch wel gemist, denk ik. Dus in de afgelopen jaren ben ik heel erg bezig geweest met het een reconnectie met hen. En ik denk dat ik Calvin Klein shoot zo van daar de amalgamation was. Gewoon al het samenkomen van al die emoties, alles wat we hebben gedaan de afgelopen jaar. En dit was dan hen echt uitnodigen in mijn wereld van ja, kom, die gaan voor mijn model staan. Die hebben mooie kleren. En nu gaan we delen wat wij hebben gedaan. En het was best wel pijnlijk voor hen. Het was heel erg pijnlijk voor mijn moeder en mijn stiefmoeder. Ja, mijn vader doet dat wel een beetje cool, maar ik bedoel, het was voor onze familie best wel intens. Dus zij hebben er niet zoveel problemen mee dat ik daar sta in een string. Ik denk dat wat ik dus, waar ik bewust van was, is dat ik stond dan naast mijn broers en ik had aan wat ik aan had, ook het hen dan aangeleerd. We hadden allemaal een beetje make-up op, ik had hun haar gedaan en zo. Zij voelden zich ook gewoon cool, snap je? Dat was voor mij heel erg cool. Maar ik was op een gegeven moment bijvoorbeeld bij mijn moeder thuis en de tweede kind van mijn vader, mijn stiefmoeder, die was daar in Arnhem, die kwam gewoon langs. Dat was de eerste keer dat ik met hen drie alleen zat, of hen twee alleen zat in die setting. Zij zijn nog nooit alleen samen geweest. De laatste keer dat hij haar had gezien, was hij zo groot.
Oh mijn god.
Snap je? Dus het was een beetje een... Het was heel vreemd. Het was ook heel vreemd voor mijn ma. Maar het was heel apart om toch te zien hoe... Ik vind het heel belangrijk dat de respect en liefde die ik in onze familie gewoon goed zit. En de liefde en respect die ik voel voor mijn broers, de kinderen van mijn stiefmoeder, mijn vader en mijn zusje. Mijn moeder respecteert dat heel erg.
Ja.
Dus het was heel mooi om te zien dat ze toch... Ze vond het raar, ik ga niet voor je liegen. Ze vond het heel raar, ik kon het ook aan haar zien. Maar ze had gewoon echt nog steeds respect voor zichzelf van we zijn hier wel.
Precies.
En we zijn het aan het doen voor Jean-Paul. En het was een dialoog voor een andere dag.
Exact.
Het ging die dag niet over hen, het ging over mij.
Exactly.
Ik bedoel,
En dat verdien je ook, toch?
Ja, het was wel grappig. Het was heel, want ik wilde gewoon heel erg aan mensen laten zien dat dat kan. En vooral naar mijn broers en zusje natuurlijk. Die hebben mij mijn hele leven gezien en meegemaakt. Zij wisten dat ik gay was voordat ik wist dat ik gay was. Dus... gaandeweg dat de jongeren zijn geboren, was ik al zodanig uit huis en mijn leven aan het leiden en aanwezig, dat zij dat sowieso wel gezien hebben.
Ja.
Wat ik wel heel heftig vind, en dit, ik heb dit echt een plek proberen te geven, want ik kan hier zo weinig aan doen, maar het breekt mijn hart zo erg. Zij zijn natuurlijk allemaal gewoon gepest door mij. Allemaal. Allemaal. Toen ik op tv was, werd mijn zus gepest, dan werd mijn broertje gepest, snap je? Dus,
dat is moeilijk.
Ik ben ergens pissed af dat ze me het niet verteld hebben. Dat ik er wat aan kon doen toen
het is ook een gift.
Het is beschermen, schatje. Snap je, mijn broertjes wilden gewoon niet dat ik daar ook nog eens mee moest dealen. Ik zat thuis.
Nee, want het was niet jouw schuld.
Het was zoveel shit aan de hand.
Ja. En het is niet jouw schuld. Zeg maar, ook al lijk je een directe oorzaak. Het probleem ligt verre mijlen achter jou.
Ja, ja. Ik was wel fucking aanwezig, hoor. Ik trok wel fucking heel aandacht thuis.
Precies, dat snap ik. Maar nog steeds, weet je wel. Je kan niet de verantwoordelijkheid nemen over hoe andere mensen queerness ervaren en dat dan weer projecteren op jouw familie. Zeg maar, dat kun jij gewoon niet.
Wat mijn vader heel mooi zei, zeg maar, toen we weer contact met elkaar hadden. Hij zei tegen laatst, zei hij het weer. Van, wil je alsjeblieft nooit meer te lang weggaan van de familie, want jij bent ons licht.
Oh, wauw. Dat is echt heel fijn.
Moest meteen huilen.
Ja, natuurlijk. Yeah. Dat is echt heel mooi.
Ja, nee, hij is echt zo'n lieve. Hij is zo lief.
Echt een fijne vader. Lief,
ja, en hij is zo zo'n fan van het expressen van zijn liefde. Hij is gewoon echt zoveel als het kan. Kom even kussen, even omhelzen.
Dat is echt heel fijn.
Ja, super nice. Super
en het
nice.
Lijkt me ook dat het helpt om jou meer te helen en dus ook wat meer vertrouwen te krijgen in mensen aan zich. Want als je het dan niet kan hebben in je werk en op straat, dat staan als je het thuis niet kan hebben, dan wordt het wel een heel zwaar leven.
Het is nou echt een 360 van wat het ooit was. Het was ooit echt net zo. Toen iets uit de kast kwam, toen zei ik tegen mijn ouders van, ik wil dus dat jullie, want we hadden het net op school gehad over tolerantie en discriminatie en racisme. Dus ik had een nieuw woord geleerd. ik kom thuis en ik was 17 en ik zeg mijn pa, ma, van willen jullie me alsjeblieft accepteren en niet behandelen als een N-woord in eigen huis. Ik zou totaal niet getolereerd willen worden hier. Het is echt voor mij heel belangrijk dat jullie accepteren wat ik zeg.
Ja.
En toen vertelde ik dat ik gay was. En toen hebben ze daarop gereageerd zoals ze erop reageerden. Maar het was mij echt belangrijk dat het niet werd wat het uiteindelijk werd. Het was onmenselijk. Mm. Het was echt zo. Ik heb me nog nooit zo naar heb gevoeld bij hen. Zoals zeg maar de periode dat ik uit de kast gekomen was. En dat zij mij uiteindelijk uit huis hadden gezet. Dat was echt intens.
Dat is super traumatiserend.
Ja.
Gelukkig ben je wel
light note
daardoor heen gekomen met hun ook. Niet alleen, maar ook met hun. Dat lijkt me ook fijn. Yeah. Zij zijn daardoor ook betere mensen geworden ten koste van jou. Maar ze zijn betere mensen geworden, waardoor je broertjes en zusjes betere mensen kunnen zijn. En het klinkt alsof dat een van je grootste doelen is.
Most definitely.
Dus dat is dan nog hopelijk iets.
Ik bedoel, het heeft me de ruimte gegeven in de jaren dat ik ze niet sprak om me echt te focussen op creatief en surviving, zeg maar. I'm very good at it.
Yeah.
Both creative and surviving.
Yeah.
Dus ik heb daardoor op een hele andere manier een insteek kunnen hebben in de levens van mijn broers, zusjes en hun kinderen. Niet alleen financieel gezien, dus ook heel veel het geven van advies. Helpen met het maken van beslissingen. Weet je,
bewustwording. Met
huiswerken. Totally.
Precies.
Totally.
Dat is denk ik vaak ook de rol van. Dat is ook mijn rol in mijn gezin.
Ja.
Absoluut. Om uit te leggen van, nou, eigenlijk is het wel belangrijk dat transgender mensen in sport mee kunnen.
Letterlijk.
Zeg maar, dat zijn dan de gesprekken die je hebt. En dan heb je ook resources en dan kun je dingen delen.
Ja.
Weet je wel, dat is zo grappig dat het vaak is dat de mensen, zeg maar, daar val ik dan buiten. Maar vaak zijn de mensen die het minst krijgen, uiteindelijk ook de behoefte hebben om het meest weer recht te trekken. Omdat het natuurlijk ook komt vanuit een eigen ding. Namelijk iets wat je zelf niet hebt gehad. Wordt dan ook heel zichtbaar. Mensen zeggen wel eens tegen mij, omdat ik natuurlijk een wit persoon ben, van waarom ben je zo bezig met dat soort dingen? Nou, het komt voort uit iets wat ik wel herken. En dat is namelijk being gay in Montfort.
There you go.
Daar is het waar. En dan op een gegeven moment zie je dat dus overal. Dan is het niet alleen voor de gay persoon rond hetero mensen. Dan is het dus ook voor zwarte persoon rond witte mensen.
Letterlijk.
Je herkent op een gegeven moment, het zijn andere dingen, maar er is een herkenningsvlak.
Letterlijk.
En daardoor ontstaat dus een vorm van, hey, wacht even, dit is onrecht. Dat is mij aangedaan. Dus als ik het herzie, dan voel ik weer diezelfde
letterlijk
trauma. Het is mijn trauma dat ik soms voel wanneer het gaat over een ander. En dat stimuleert natuurlijk wel de vorm van, en nu gaan we allemaal gelijk worden ook.
Schat, ik zou willen dat alle witte LGBTQ+ zo dacht. Ik wou echt, het zou feest zijn als iedereen gewoon dacht van, oh, empathisch gezien is het best wel een beetje raar wat hier gebeurt. Misschien moet ik wat zeggen of misschien moet ik wat doen. Of misschien moet ik niet zeggen wat ik nu zou willen zeggen. Dat soort rare dingen. Ja.
Ik heb nog een interessante vraag.
Ja, go ahead.
Denk ik.
Ja, ja, ja.
Hoop ik. je werkte voor Calvin Klein met Pride.
Ja.
Jij bent iemand die heel erg bewust is.
Ja.
Je bent iemand die zich echt bewust van het kapitalisme.
Ja.
Hoe kies jij met wie je werkt? Want je hebt echt, even om even wat name dropping. Je hebt met huge juggernauts. Je hebt met Jean-Paul Gaultier gewerkt.
Ja.
Je bent creative director Daily Paper. Fashion director bij What? Calvin Klein. Maar er is nog veel meer. Zeg maar, je hebt echt voor hele Mugler. Je hebt voor huge titles en merk gewerkt. Waar
ik heb Mugler niet gewerkt, jammer genoeg.
Oh, sorry, ik zag je bij Mugler event. Dus
klopt. Nee, ik heb met ze gewerkt op die manier.
Ja.
Oké, om maar wat op te noemen. Ik heb gewerkt met FK Twigs, whom I love.
Of course, Kali FK Uchi, Twigs.
Mickey Blanco.
Kitty Smiles.
Kitty Smile. Cartier heb ik... nee, niet Cartier. Wat Hermès had ik gedaan.
Yes. Savannah Simons.
Oh mijn god, ja. Oh,
je hebt geweldige mensen.
Ja, ja, nee. Ik ben heel blij met mijn... mijn cv hoor.
Hoe? Oh, dat en terecht. Hoe kun je, how can you not? Hoe kies jij als zo'n bewust persoon en waar let jij op wanneer je met iemand werkt?
Het is per sector anders. Dus stel ik doe mode. Als mode laat ik zeggen Tommy Hilfiger, een Calvin Klein, een Nike, een Adidas. Ik ben heel bewust van waar het product vandaan komt of geschiedenis van het bedrijf. Want ik ben ook niet van gisteren. Hmm. Ik heb mijn research gedaan. Plus ik ben ook in dezelfde tijdspan dat deze merken zo groot zijn geworden, heb ik geleefd ook. Dus ik heb het zelfs meegemaakt. Wat ook een bepaald soort authenticiteit of connectie creëert. Anyway. Bij dat soort merken probeer ik niet te ver te graven in de zin van hoeveel mensen zijn er zwart op kantoor. Of hoeveel zwarte modellen gebruiken ze in campagnes. Ik heb het gezien door de jaren heen wat zij doen qua marketing. En qua... ik wil niet zeggen giving back, maar hoe zij communities gebruiken om bepaalde producten te verkopen. I get it. Ik ben onderdeel van dat. Dus ik snap wanneer ik op het match geroepen word van hey, wil je een paar duizend euro verdienen? Dat gaat op die manier met die mensen. Waar ik dan wel in geïnteresseerd ben, is wat is de team? Altijd, wat is de team? Wie is de fotograaf? En ik probeer daar zoveel mogelijk, als het kan, invloed op te hebben. Dus niet dat ik vertel, ik doe suggesties. En dan hoop ik dat die waar kunnen komen. Dus jezus, is een fitting, mag alsjeblieft een model van kleur. Is niet zo moeilijk, denk ik.
Nee.
doen we een lookbook of wat dan ook? Same thing. Dus ik vraag vaak naar model, make-up artiest. Want als een model zo is, dan moet make-up en haar ook. Hè? Want het gaat natuurlijk niet zonder elkaar. En dat soort dingen ook veilig stellen. Dus hebben we een model van kleur? Is er geen haarstylist van kleur? Kan het model dat dan haar eerder doen? Al dit soort productionele dingen, daar hou ik me dan ook mee bezig. En daar kan ik dan een keuze uit maken. En dat is puur creatief gezien.
Ja.
Wat ik wel mee bereken, is... Als ik dus niet helemaal krijg wat ik wil, hoe traumatiserend is dat? En wat heb ik dan voor nodig, financieel gezien, om dat haalbaar te maken? Yes. I don't say this to people, want ik weet al dat ik niet ga krijgen wat ik zou horen te krijgen.
Mm-hmm.
En dit komt omdat ik eigenlijk altijd vraag wat ik denk dat ik me tegemoet wordt komen. Dus ik ga niet zomaar vragen voor, weet je wel, het is niet zomaar 10k. Het is 10k om deze reden. Als je wilt, kan ik het uitleggen.
Ja.
Met artiesten is het anders. Ik moet je muziek leuk vinden. Like, I'm sorry, but if I don't like it...
Zonder uitzondering?
Oh, dat kan niet.
Zelfs als je echt een, zeg maar echt een top 10 artiest die je niet leuk vindt? Nee? Oh, wow. Nee.
Als ik je muziek niet leuk vindt, dan gebeurt het gewoon niet. Want je probeert... Wat dus artiesten nodig hebben, zijn fans.
Ja.
Met alle respect.
Ja, ja.
Zij moeten iemand hebben die voor hen wilt rennen, die in hen gelooft, die daarnaast staat en die hen toejuicht de hele tijd. Ze hebben geen tijd voor kritiek. Je staat niet met hen in de studio. Wie ben jij? En als stylist zijn er dan, ga ik daar toch niet staan voor een paar duizend euro in een hoekje met een rekje.
Nee.
En geen woord. En oh, was het leuk? Weet je wel, je bent eerst ook al kijken naar je performance. Nee. Ik moet er echt een beetje in geloven. En ik denk dat als je op die manier een beetje een vriendschapsband kan creëren. Want dat is ook onderdeel van de essentie. Voor als je zoveel met een persoon zal zijn. Dan moet het op die manier. En daarna boundaries. Dus ben ik de psycholoog van deze artiest nu? Because I don't like that.
Nee.
Betalen ze voor wat het werk dat je doet? If you don't, I don't fuck with you. Snap je? Nee. Met respect moeten die dingen gaan.
Tuurlijk.
Zo heb ik er twee genoemd. Met film is het ook een beetje anders. Dat heeft ook heel veel te maken met hoeveel tijd en dat soort dingen. Dus het is een beetje gelinkt aan... Ik heb het nu zo erg voor mezelf zou kunnen doen dat de structuren waarin ik zit, dat mensen weten van oké, invite him over, but then he's gonna bring a team.
Yeah.
Of invite him over, but facilitate a little. Of invite him and he does everything. Want dat is eigenlijk nog waar ik in specialiseer van oké, ik kan jouw creatieve dingetje komen doen, maar dan kom ik en dan doe ik het gewoon zo, als het kan. En het gewoon in gesprek met. Ik vind het heel raar om dialoog te hebben met mensen die dan diversiteit willen doen. En dan zijn ze eigenlijk niet bereid om hen fakkel over te geven aan een zwart persoon die naast hen zit die het ook kan.
Precies.
Snap je? Ik vind het heel vreemd.
Ja.
Maar dat soort dingen dus. Dat soort dingen probeer ik dan wel een beetje... Daar probeer ik... ik probeer daar bewust mee om te gaan.
De regels.
Ja, ik bedoel... Als ik instituten bijvoorbeeld. Als ik kunst doe. Dan heb ik bijna nooit te maken met de persoon van kleur. Of het is de assistent of iemand die daar werkt, die onder de persoon werkt, die het echt...
curator runt. Of
yes.
Kan zo.
Ja. Wat ik vaak daarmee maak, is dat je doet het niet voor het geld, je doet het voor, jezus, omdat het goed is voor je portfolio, of omdat je graag de wil dat je werk gezien wordt. Ik ga niet echt voor prestige, ik vind het iets voor witte mensen.
Hmm,
ja. Ik bedoel, die dingen worden uitgeschreven, maar ik denk niet dat ik voldoe aan die shenanigans, I don't care.
Nee.
Ik denk dat dat het is, ja. Okay. Maar ik heb dus gehangen in het foam. Ik ging er 2 weken voor Pride in 2018 volgens mij. En ik heb ik was heel blij met het gaan, als ik wat heel weinig dialoog had met het instituut zelf. Het ging daar 2 weken. Maar dan hoorde ik achteraf dat de persoon die daar werkte, waar ik contact mee had, gewoon een helse ervaring had. Mm. Dat die persoon het helemaal gecureerd had. Maar dan wordt het last minute uit handen genomen door dus whatever het hoofd van dat moment. En die loopt dan een riedeltje te houden waar ik bij sta, waar de persoon niet van weet waar ze het over hebben. Dan denk ik, yeah.
Here we go again.
Snap je? En dat is, bijna in elk instituut is dat zo. Jammer genoeg.
Even kijken, ja. Volgens mij ben ik een beetje om mijn vraag heen. Oh, we zijn ook wel lekker.
Ik durf wel wat te zeggen nog over instituten, want het is altijd een beetje... Je zit in Holland, hè? En je gaat onderdeel van een museum zijn of wat dan ook. En het is vaak ook al in een gebouw dat heel heftig is. Dus ik probeer daar allemaal een beetje rekening mee te houden. Werken daar zwarte mensen? Wordt er nagedacht over het onderwerp waar we het over hebben? Ik had laatst een project ging over katoen in het Fashion for Good Museum. Ik vind het raar om te hebben over cartoon op die manier in the Greater West, dus hier. Maar ze hebben dus allemaal zwarte mensen uitgenodigd om erover te praten. Ja, yeah, great. All that funding should go to black people. Maar wat gebeurt er met het instituut zelf?
Mm-hmm.
That's precies. All. That's all.
Exact.
Dat zijn gewoon de dingen, zeg maar, hoe ik ze een beetje zie, zeg maar. En ik weet dat het heel moeilijk is, zogenaamd voor mensen om nu mensen aan te nemen, want er zijn zo weinig mensen aangenomen op de scholen. Snap je?
Ja, dat is true.
Yep.
Het is een cirkel die nog absoluut niet doorbroken is.
En dan willen mensen het hebben over, ik zie geen white supremacy of ik zie geen racisme. Nou, there you go.
Dat is dat.
Letterlijk.
Als laatste vraag. Wat hoop jij en denk jij, misschien zijn twee losse dingen.
Yeah.
Wat hoop en denk jij dat de toekomst gaat zijn? Voor bijvoorbeeld je broertjes en zusjes, wat zo'n grote motivator is voor jou?
Ik hoop dat we het milieu wat serieus gaan nemen. Dan kan ik me een soort van een duidelijker of een mooier beeld inbeelden voor hen. Maar het is wel een beetje heftig, zeg maar. Dus ik hoop heel erg dat zij wat vrijer mogen leven. Dat de opties voor hen wat mooier zullen zijn. Maar als ik kijk naar een gevallenkabinet, dan ben ik daar een beetje schuchtig. De dromen die ik heb in ieder geval wel, is om met hen te mogen creëren. Hen heel oud te mogen zien worden. En uiteindelijk... de grootoma te zijn van een gigantische familie. Ja, met allemaal kids. Ja,
en oh my god, jij met grijze locks tot aan je knieën.
En zelf industrie bouwen. Ik wil eigenlijk gewoon heel erg leren dat... Het is niet zo moeilijk als zij denken om groen te kunnen werken. Om binnen dit kapitalistische systeem individualiteit te kunnen bereiken dat voor hen werkt. Dus dat zij op een goede, gezonde manier geld kunnen verdienen waarin zij kunnen flourishen. Dat wil ik hen heel erg meegeven. En daar ben ik eigenlijk heel erg mee bezig. Want het moet iets zijn wat zij leuk vinden ook. Ja. Dus ik probeer dat nog meer dan ooit soort van te pushen van wil je iets doen in de arts? Please come and have a conversation with your brother and I'll help you along the way.
Ja, dat is zo important.
En eigenlijk is dat voor iedereen, schatting. Die extend ik naar de entire LGBTQ+ community. Sunny zat hier. Een paar talks geleden.
Ja.
En het is heel geweldig dat zij een van de weinige mensen is eigenlijk. Die trans is uit de generatie die nu ergens een baan heeft.
Precies.
Like dat mensen moeten dat beseffen.
Dat hoe groot dat is.
Yes.
En hoe belangrijk het is en hoe bizar het is.
Dat het de same time. Ja. Weet je, en dan, ja, het is gewoon heel, heel intens belangrijk dat wij met z'n allen een eerlijke kans krijgen om mee te mogen doen in deze toko. Mm. En hopelijk beweegt de wereld een beetje mee.
Precies.
Ja.
Dankjewel, Jean-Paul.
Anders doen we het zelf wel.
Model, kunstenaar, fotograaf,
friend
stylist,
of Robbie.
Hij is net my girl, mijn oude roommate.
Oh mijn god.
Heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt.
Jij, schattie. Ik hoop dat het een beetje goed was.
Je was er altijd. Je bent altijd goed. Dat is geweldig. Dankjewel.
Jij ook.
En bedankt voor het luisteren, mensen die geluisterd hebben.
Thank you so much, people at home.
Bye. Dankjewel voor het luisteren naar de Movement Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Movement Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.